Nou, broeders en zusters, we zijn nog steeds op weg naar Gods toekomst. Dus dat blijft ook nog wel even zo, denk ik. Maar dat is dan wel mooi. Hm? Ja, kan snel gaan, dat klopt. Maar het is wel mooi als je dat zo bedenkt. En ook in combinatie met die tekst van, als u niet met ons meegaat, doe ons van hier niet optrekken. He, dat je weet dat de Heer bij je is en dat onderweg... Onderwijl bedoel ik alles wat er in de wereld gaande is, ja, ook op weg is naar Gods toekomst. Want ik denk wel eens, dat wordt wel eens vergeten. Hè? Wij denken vaak van, wij hebben alleen als gelovigen hebben wij een soort alleenrecht op de toekomst van God. Maar alles gaat natuurlijk wel naar Gods toekomst toe. En dan is het wat dat betreft wel een enorm voorrecht dat wij als gelovigen... Ja, daar in een positieve zin ook deel aan mogen hebben. Ik moet best wel vaak denken aan die woorden van Paulus. Ja, u ook waarschijnlijk wel. En van Paulus in Efeze 1, als hij het heeft over die onvoorstelbare kracht. Die ook in ons werkzaam is. En dan zegt hij van, nou, dat is in overeenstemming met de macht, met de kracht die werkzaam was in Christus. En toen God hem uit de dood opgewekt heeft en toen God hem naar de hemel heeft gehaald, aan zijn rechterzijde heeft gezet, dus hij heeft hem ook verhoogd. En dan staat er dat de Heer Jezus verhoogd is boven al wat is. En dat is iets dat gaat in de toekomst blijken. Als je het dan toch hebt over Gods toekomst, nou, dan is dat... Wat zal blijken? Dat God in Christus boven alles gesteld is. Dat Hij degene is die werkelijk overal boven staat. Hij is de Allerhoogste. En dat je dan, als Paulus het daar zo over heeft, dat hij dan zegt dat diezelfde persoon, Christus, het hoofd boven al wat is, nu gegeven is aan de gemeente die zijn lichaam is. En dat je daar dus zomaar door genade deel aan mag hebben. En dan krijgen die teksten... Zoals Paulus dat ook schrijft in Colossense, dat wij met Christus in God verborgen zijn. Die krijgen eigenlijk ook weer een hele andere lading, een hele andere dimensie. Of tenminste, die teksten die krijgen geen andere dimensie, maar voor ons idee. Omdat wij dat anders gaan begrijpen en daar anders weer anders tegenaan gaan kijken. Ik heb hier staan. Vorige maal hebben we onder meer stilgestaan bij Adam. En in diens geschiedenis ook de moederbelofte gevonden, die in de Bijbel staat. Genesis 3, vers 15 was dat. Ik heb die tekst even uitgeschreven hier. Er staat, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Nou, dat zijn woorden die worden inderdaad wel de moederbelofte genoemd. In de Bijbel, en je kunt eigenlijk zeggen van daarin of daaruit vloeit alles voort wat met het plan van God te maken heeft. En dat houdt ook eigenlijk alles in zich. Want het spreekt over gij zult het de hiel vermorzelen. En dan denken we aan Golgotha, dat de Heer Jezus daar gedood is, aan het kruis houdt. En de andere kant is dat nageslacht... En dat is de persoon van de Heer Jezus. Als je dat in de HSV leest, dan staat dat woord nageslacht ook met een hoofdletter N. Daarvan staat er, dat zal u, dat wordt tegen de slang gezegd, dat zal u de kop vermorzelen. En dat is de andere kant. En dan heb je beide zaken heb je eigenlijk bij elkaar. De overwinning door het lam, doordat hij zelf overwonnen leek te worden. Uiteindelijk is de Heer Jezus opgestaan en... De apostel die schrijft ook in de Hebreeënbrief daarover dat daarmee de Heer Jezus ook degene die de macht over de dood had, nou dat is weer die slang, die duivel, dat hij die overwonnen heeft. En zie je dat in die woorden uit Genesis 3 vers 15 al helemaal het hele vergezicht van Gods toekomst in het klein en heel beknopt, maar in ieder geval wel terug te vinden is. De eerste avond... Want vorige avond was de tweede. De eerste avond, toen hebben we nog stilgestaan met elkaar bij 2 Petrus 1. En daar wil ik vanavond ook weer even mee beginnen met u. Dat heeft te maken met dat profetische woord. Het profetische woord. 2 Petrus 1, hè, dat is dat, we hebben daar vorige keer gelezen vanaf vers 16, de eerste keer bedoel ik, de eerste avond over dit onderwerp, vanaf vers 16 en toen, nou ja, toen verwees Petrus ook naar het moment van de verheerlijking op de berg, maar ik was daar nog heel even mee bezig met die woorden en daar staat in vers 19, want ja, als je het hebt over de toekomst, de Gods toekomst, dan heb je het over het profetisch woord. Daar staat in vers 19, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Dus het profetische woord dat vast en zeker is. Ik denk dat in de Vlaamse vertaling daar zal wel staan zeker en vast. Want die zeggen zeker en vast, hè. Maar hier staat dan vast en zeker. Alleen, ik heb nog even nagekeken, dat vast en zeker, dat is de vertaling van maar één woord. En dat ene woord, dat komt van het woordje gooien. En dan in dit geval moet je dan denken aan het werpen van een fundament. En je zou ook kunnen zeggen dat wij hier, wij hebben het profetische woord dat fundamenteel is. En daarmee wil dat vast en zeker niet eens zozeer zeggen in eerste instantie van nou ja, daar kun je van op aan, dat is natuurlijk wel zo, zo bedoel ik dat niet, maar wat de eerste betekenis is vooral dat het profetische woord fundamenteel is, dat is het uitgangspunt. Dat, van daaruit gaan we verder. En als je dan dus even later leest, in vers 20, dan staat er, dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Ja, dat is ook zo'n vers. Daarvan denk je eigenlijk wel te weten wat het betekent. Tenminste, ik wist dat, dacht dat tenminste ook wel te weten, tot ik er vanmorgen, ja, waarom weet ik eigenlijk ook niet precies, maar ik zat er toch nog eens een keertje naar te kijken en zo. Want wat denk je bij uitleg? Hè, bij uitleg denk je aan, wat is er een ander woord voor? Het uitleggen van wat er staat. Hè? Uitleg, exegese. Weet je wel? En het woord exegese, hè, dat betekent letterlijk uitgieten. En dat woord dat komt ook wel in het Nieuwe Testament voor. Maar nou blijkt dat hier helemaal niet staat. Hè, er staat hier een heel ander woord. Kijk, als je dit nou zo leest, en zo heb ik het eigenlijk ook altijd opgevat, dan krijg je het idee van de schrift. Hè, je moet vooral weten, de schrift laat geen eigenmachtige uitleg toe. Zo van, je moet niet eigenwijs zijn en jouw uitleg laten gelden boven wat de schrift zegt, weet je wel? En je kunt niet de schrift zomaar naar je eigen behoeven uitleggen. Dat is een beetje wat zo het idee is, hè? Dus je moet lezen wat er staat. Nou, dat geloof ik inderdaad nog steeds. Alleen dat uitleggen wat hier staat, daar staat een woord en dat zou je letterlijk kunnen vertalen met ontknopen of ontknoping. Het heeft te maken met loslaten of losmaken. En als je het nou zo leest, dan staat er eigenlijk dat geen enkele profetie van de schrift een eigen, dat eigenmachtig is wel heel erg overdreven, er staat gewoon een eigen, dat de schrift, de profetie van de schrift, geen eigen ontknoping toestaat. En u weet wel, je moet als je Bijbel leest en zo, moet je dat letterlijk doen. Dus als je nou denkt aan het woord ontknopen, en je gaat dat heel letterlijk opvatten, hè, dan is dat niet zozeer zoals wij het nu tegenwoordig vaak opvatten, zo als je naar een spannende film zit te kijken en, of een spannend boek leest en dan aan het eind dan komt de ontknoping, weet je wel, dan weet je de afloop. Hè, maar ontknopen, als je dat letterlijk neemt, dat betekent dat uit de knoop halen. Ontknopen. En de schrift staat er, laat, of de profetie van de schrift laat geen eigen ontknoping toe. Met andere woorden, die hele profetie van de schrift, ja, die wordt hier met zoveel woorden gezien als een knoop. Hè, waar, die op een ingewikkelde manier in elkaar zit. En dan zegt de Bijbel heel eenvoudig dat de profetie van de schrift geen eigen ontknoping toelaat. Dus je moet niet dat uit elkaar gaan halen. En ik dacht van ja, feitelijk is dat ook het grote probleem van veel misverstand, maar ook veel oneenigheid tussen gelovigen over hoe gaat het er nou aan toe. Omdat ieder voor zich neemt een klein draadje uit die profetie, uit dat geheel, uit die complete knoop. He, die neemt daar een klein draadje uit en zegt van dit is het. En ik krijg meer het idee dat hier juist bedoeld wordt dat je die knoop moet laten voor wat het is. Dus dat geheel, de profetie van de schrift, dat is één geheel. He, en de vraag is dus sterk, moet je dat wel uit elkaar willen halen? Moet je het niet veel meer zien als één geheel en het maar gewoon aanvaarden zoals het als geheel is? He, en dat je daar verschillende aspecten van kunt belichten. Nou ja, dat zij dan zo. He, maar het is één geheel. En waarom laat de schrift geen eigen ontknoping toe? Nou, dat antwoord staat in vers 21. Dat begint met het woordje want, dus dat geeft de reden aan. Er staat, omdat de profetie destijds niet voortgebracht is door de wil van een mens. Dus als een mens iets bedenkt, dan mag je het ontknopen. Maar het is niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Ik geloof dat in de NBG-vertaling daar staat dat heilige mensen hebben van Gods wegen gesproken. Door de Heilige Geest gedreven. Dus door de Heilige Geest gedreven of gedragen, hebben heilige mensen van God gesproken. Dat woord, en dat geldt dus ook voor de profetie van de schrift, dat woord dat is door de Heilige Geest is dat geopenbaard. En daarvoor heeft de Heer heilige mensen gebruikt. Mensen die hem toebehoorden, mensen van God staat er, heilige mensen. En die heilige mensen, dat zijn apart gezette mensen. He, en dat blijkt dus dat door de Bijbel heen er allerlei van dat soort mensen geweest zijn. Die door de Heer apart gezet zijn om iets van zijn woord bekend te maken. En juist omdat de Heilige Geest dat gedaan heeft, dat God dat zelf gedaan heeft, juist daardoor is het dat je die schrift niet zomaar uit elkaar moet halen, maar dat je die schrift in feite, de boodschap van de schrift in zijn geheel moet proberen te zien. En dat is veel voor ons, maar dat weerhoudt ons van dingen verkeerd aanpakken of dingen verkeerd uitleggen of wat dan ook. Want die kant kan het maar al te gauw en gemakkelijk opgaan. Nou, wat dat profeteren betreft, wil ik even met u naar Handelingen 3. Handelingen 3. Daar hebben we toespraak van Petrus, zeg maar de tweede toespraak van Petrus in het boek Handelingen. En daar tenminste, de tweede wat grotere toespraak van Petrus. En dan verwijst hij op een gegeven moment ook naar de profeten. Hij doet dat in hoofdstuk 3 dus. En dan begin ik even bij vers 17 te lezen. Handelingen 3 vers 17. Er staat, en nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, maar God heeft op die manier vervuld wat bij monden van al zijn profeten wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. En dan nog vers 24, daar staat, en ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. Nou, dat zijn zomaar even een paar woorden, het zijn niet zomaar een paar woorden, maar in ieder geval wel enkele woorden uit die, uit die toespraak van Petrus. Petrus die zegt dit naar aanleiding van die kreupelen, van de moederschoot af kreupele man, die daar altijd bij de tempelpoort, de ingang van de tempel wordt neergezet en dan mag hij daar gaan bedelen en dan wordt hij aan het eind van de dag daar weer weggehaald, denk ik, want elke morgen wordt hij daar weer neergezet. En dan wordt die man genezen door Petrus en Jacobus, door Petrus en Johannes. En zij kijken hem aan en dan zegt Petrus, ik heb geen goud en zilver, maar wat ik heb, dat geef ik je. En in naam van Jezus Christus, sta op. En hij trekt hem overeind. Hij grijpt hem bij de rechterhand, trekt hem overeind en dan staat hij. Maar die man, en het blijkt even later in het boek Handelingen, dat die man ongeveer 40 jaar oud was. Dus eigenlijk nog een jonge vent, zeg maar. Hè? 40 jaar oud. En die man, blijkt dan een beeld te zijn van het volk van Israël. Dat hier op het punt staat de rust van het beloofde land, de geestelijke rust van het geestelijke beloofde land, maar uiteindelijk het letterlijke beloofde land, namelijk het koninkrijk van God dat op aarde gevestigd wordt, dat op het punt staat om die rust in te gaan. En we weten in het Oude Testament dat het volk na 40 jaar inderdaad de intocht kon beleven. En feitelijk speelt zoiets hier ook mee. Hè. Het zou nog maar zo 40 jaar kunnen duren en dan zou het volk in kunnen gaan in de rust van het beloofde land. Namelijk de rust die de Heer Jezus Christus zou geven bij zijn wederkomst. Hè. Daar wordt van gesproken, hè. Vers 19. Er staat, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Dus daar heb je dat, hè? Dat de Heer Jezus zou komen. Nou, die man die wordt genezen, iedereen staat daar versteld van. Petrus zegt in vers 12, hij zegt daar tegen het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? En dan zegt hij van dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, die heeft dat gedaan. Die zijn zoon gezonden heeft, die jullie gekruisigd hebben. Nou, en dan krijg je dus wat er staat in vers 17, maar ik weet broeders, dat u het uit onwetendheid hebt gedaan. Evenals uw leiders. En onwetendheid, op de een of andere manier rekent God je dat nooit aan. Als je onwetend bent, dan, weet je, daar hoeft maar een klein beetje genade van God tegenover te staan als het ware. Dan is het wat de Heer betreft ook wel weer in orde. Paulus is zelf ook iemand geweest, hij zegt dat later ook, hij ijverde voor God, maar hij was onwetend. En hij schrijft over Israël in Romeinen 10. Ja, ik getuig van ze. Ze ijveren, ze hebben een ijver voor God. Maar ze zijn onwetend. En zo zegt Petrus dat hier ook. En dan zegt hij erbij. Dus daar heb je, vers 17 heb je daar, zeg maar de menselijke kant. Hij zegt, ik weet dat u het uit onwetendheid gedaan hebt. Evenals uw leiders. En dan komt in vers 18 de goddelijke kant. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. En dat heeft te maken met de komst van Christus, de lijdende knecht van de Heer. En uiteindelijk ook zijn opstanding en hemelvaart en weer zijn terugkomst. Er staat in vers 18 dus dat God dat bij monden van al zijn profeten gedaan heeft. En die woorden van al die profeten, die vinden hun grond in de moederbelofte van Genesis 3 vers 15. Over de vijandschap tussen de slang en de vrouw. Tussen haar zaad en het zaad van de slang. Die moederbelofte. God heeft dat allemaal verkondigd bij monden van al zijn profeten. En dan staat er in vers 21, dan staat er, hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft. En dan staat er weer, bij monden van al zijn heilige profeten, door de eeuwen heen. En dus je ziet hier staan in vers 17, of in vers 18, dat God vervuld heeft wat hij bij monden van al zijn profeten heeft aangekondigd. En in vers 21 zie je dan nog een keer, dan wordt er gesproken over het herstel van alle dingen. En dan zegt Petrus daarvan, daar heeft God ook over gesproken bij monden van al zijn heilige profeten. En dan zegt hij in vers 24 ook nog een keer, en ook al de profeten, vanaf Samuel en zoveel en daarna hebben gesproken, hebben deze dagen aangekondigd. Moet je toch voorstellen wat een ongelooflijk spannende tijd dat moet zijn geweest toen. En dat Petrus zomaar aan de hand van de Heilige Geest, want hij wandelt ook maar een beetje mee natuurlijk, maar dan staat hij hier te prediken. En dan zegt hij van, jongens, hebben jullie wel door welke dagen dit zijn? En daar is door alle profeten over gesproken. Het wordt steeds maar weer herhaald, bij monden van al de profeten. En dus, Petrus hoeft hier niet te zeggen tegen de mannen van Israël van, ja, van jongens, ik kan me wel voorstellen dat je de tijd niet helemaal gesnapt hebt, want ja, je moet het ook wel echt met een lampje zoeken in de Bijbel, weet je wel, waar er nou eens een keer iets over staat. En het is werkelijk, nou ja, ik heb er ontzettend mijn best voor, maar ik heb dan toch een tekst kunnen vinden. Weet je wel zo, dat hoeft Petrus helemaal niet te zeggen. Hij kan gewoon zeggen van, ja, maar jongens, het is bij monden van al de profeten, heeft God aangekondigd dat de Christus zou lijden. En het is bij monden van al de profeten dat God heeft aangekondigd dat er tijden van herstel zullen aanbreken. En al de profeten, vers 24, vanaf Samuel en zovelen als er daarna hebben gesproken, hebben deze dagen aangekondigd. Dus het staat eigenlijk helemaal klaar. Alles staat helemaal klaar voor ze. Wat moeten ze nou doen? Het enige wat ze hoeven doen, dat is waartoe hij oproept in vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Dat is eigenlijk alles. Nou, hier gebruikt Petrus, dat is trouwens natuurlijk dezelfde Petrus als de Petrus waar we net uit wiens brieven we wat gelezen hebben. Hè? Dezelfde Petrus. Die Petrus die dus later schrijft, wij hebben het profetische woord, dat fundamenteel is. En geen enkele, dat moet je vooral weten, geen enkele profetie van de schrift laat een eigen ontknoping toe. Dus lees dat nou maar gewoon zoals het er staat. Nou, en hier laat hij zien van, ja, je kunt al de profeten kun je erbij nemen, maar je vindt het terug. Diezelfde Petrus, nou, die heeft het dan hier een paar keer over die profeten. En het woord voor profeet, het Griekse woord voor profeet, ja, weet je, dat is wel grappig. Wij spreken allemaal Grieks, hè? Stiekem toch. Want het woord profeet is gewoon een Grieks woord. Dus dat is dan helemaal vernederlandst. Net zoals dat wij nu allerlei nieuwe woorden in onze taal hebben, hè? Zoals computer. Ja, er is niemand die zegt rekenapparaat of zo. Want dat is het natuurlijk. Hè? Rekenaar, hè? Een computer. Maar we zeggen allemaal computer. Allemaal, hè? Dus we spreken ook allemaal Engels. Maar we spreken ook allemaal Grieks. Wat dit betreft tenminste wel. Het woord profeet is gewoon een Grieks woord. Profetes. En dat woord profetes, pro, dat weet je wel, dat betekent voor. En dat fetes, dat komt van het woordje uiten. En een profeet, dat is iemand die iets uit namens puntje, puntje, puntje. Dus als je een profeet van God bent, dan uit je iets, je spreekt iets uit namens God. En zo zijn er heel wat profeten geweest, ja, zegt Petrus, al de profeten. En let op de nadruk die Petrus hier steeds weer geeft, het is bij monden van al de profeten. En dat waren profeten van God. En daarom is datgene wat ze gezegd hebben fundamenteel. En daarom kunnen we daar gewoon van op aan. Ik geloof dat er sprake van is van zo'n 300 profetieën in het Oude Testament, die spreken over de komst van de Heer Jezus in deze wereld, die het lijden van de Christus hebben aangekondigd. En al die 300 zijn in vervulling gegaan in de komst, in de eerste komst, zoals we dat nu zeggen, van de Heer Jezus. Je moet je voorstellen. Dus dat jaren van tevoren, soms al eeuwen, honderden jaren ruim van tevoren, soms wel meer dan 1000 jaar van tevoren, is er al gesproken en het is allemaal in vervulling gegaan. Hier zegt Petrus bijvoorbeeld in vers 22, als hij Mozes aanhaalt, dan zegt hij, Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. Als je dit in Deuteronomium leest, en dan staat er, de Heere zal een profeet laten opstaan uit uw broeders zoals ik ben, staat er dan. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u spreken zal. Moet je nagaan, dan haalt hij hier Mozes aan. En Mozes, nou ja, die leefde zo ongeveer 1400, 1450 voor Christus. En ja, dat zijn profetische woorden. Dat zijn woorden namens God. Daarom zijn ze fundamenteel en hoef je ze niet uit de knoop te halen, want ze kloppen. Het vormt één geheel met alles wat de profeten zeggen. En al die profeten hebben gesproken namens God. En hoe dat kon? Nou, omdat de Heilige Geest ze gedragen heeft. Die heeft deze mensen gedragen. Ik wil ook even naar Amos. Want hier hebben we dan een voorbeeld in Handelingen van het woord profeet in het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament komt dat woord profeet natuurlijk ook voor. Ik heb het niet nagekeken, maar ik schat zo in dat dat nog wel vaker is dan in het Nieuwe Testament. Nou, in Amos 3... Amos is natuurlijk zelf ook een profeet, hè? Een ziener. En daar staat, daar wordt eerst in hoofdstuk 3, eerst spreekt Amos het een en ander uit van oorzaak en gevolg. Laten we even gewoon bij het eerste vers beginnen. Daar staat, luister naar dit woord dat de Heere tot u spreekt, Israëlieten, tot het hele geslacht dat ik uit het land Egypte heb geleid. Alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Daarom zal ik u vergelden al uw ongerechtigheden. En dan krijg je dat oorzaak en gevolg, hè? Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben? Brult een leeuw in het woud als hij geen prooi heeft? Laat een jonge leeuw vanuit zijn hol zijn stem klinken zonder dat hij iets gevangen heeft? Duikt een vogel in een strik op de aarde als er geen val voor hem is? Springt de strik van de grond op als er niets gevangen is? Wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de Heere dat doet? En dan krijg je vers 7, voorzeker, de Heere, Heere doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet bevreesd zijn? De Heere, Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Ja, mooie woorden van Amos en uiteindelijk van de Heer, want Amos was een profeet, een heilige man van God, die door de Heilige Geest gedragen werd om dit op te schrijven. En vers 8 zegt, de leeuw heeft gebruld, wie zou niet bevreesd zijn? Nou, snap je. Maar zo is het dus ook, de Heere, Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Het zijn woorden die worden tot de Israëlieten gezegd. En Amos zegt met zo'n woorden, neem ze nou ernst. Vers 7, daar staat, voorzeker, de Heere, Heere doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. Daar heb je dus ook weer dat woord profeten staan. En hier staat dan voor het woord profeet het Hebreeuwse woordje navi. Nou, dat is dan weer niet zo bekend als het woord profeten, navi. En dat betekent ook weer hetzelfde, zegsman of spreker. En als je een navi van God bent, ben je een spreker van God. Als je een profeet van God bent, ben je een spreker namens God. En Amos die laat dat hier ook zien, hè, dat de Heer zijn geheimenis, zo staat hier dan, of de verborgen dingen, of dat wat verborgen is, hè, dat heeft hij geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. Weet u, hier zit ook een stukje oorzaak en gevolg in, hè, want het staat in die context van allemaal voorbeelden van oorzaak en gevolg. Nou, dat is hier ook. En oorzaak en gevolg, dat zit hem in de uitvoering van hetgeen wat gezegd is. Dus de Heer doet het niet, tenzij hij het aangekondigd heeft. Dus dan kun je ook omdraaien, als de Heer iets aangekondigd heeft, doet hij het. En daarom is dat profetisch woord dus fundamenteel. Ook voor ons, dat is de basis van waar het uit voortkomt. Dat is waar het allemaal om draait. Trouwens, weet u nog dat wij vorige keer, toen hebben we een tijdje stilgestaan bij Adam. En dat Adam van zijn basis afgestapt was, weet je wel? Para-basis. Nou, dat woord basis, dat is dus verbonden aan dat woord fundamenteel in 2 Petrus. Dat heeft allebei van oorsprong het woordje werpen als bodem, als uitgangspunt. Dus het is fundamenteel, het profetisch woord, dat is de basis. Daar staan we op. Daar vandaan kunnen we verder. En in dat profetisch woord spreekt God. En wat hij spreekt, doet hij. En dat is wat hier dan met zoveel woorden staat. Hij doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. Nou, over dat openbaren en die geheime dingen, daar heb ik ook nog een tekst over gevonden in Deuteronomium. Laten we die ook nog heel even opzoeken. Deuteronomium 29, vers 29. Dan is het natuurlijk Mozes, hè, die aan het woord is. Er staat, het is Deuteronomium 29, vers 29, kun je mooi onthouden. Er staat, de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, hè, tot in de eeuw, om al de woorden van deze wet te doen. Nou, hè, dit staat vanzelfsprekend in de context, ja, van de omgang van God met zijn volk Israël. Maar wat dan, ja, eigenlijk zo mooi duidelijk wordt, dat is dat er verborgen dingen zijn. En daarvan zegt Mozes, die zijn van de Heer, zijn voor de Heer, onze God. Daarom zijn ze verborgen. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. En dat laatste, dat betekent in ieder geval zoveel dat als God iets gezegd heeft, geopenbaard heeft, dan heeft hij dat niet gedaan omdat hij zo graag zomaar iets wilde openbaren. Maar dan is dat met het oog, in deze bewoordingen, op ons en onze kinderen. He, Israël en de kinderen Israëls. He, daar is het voor bestemd. En wij, ja, wij mogen ook wel een klein beetje op zo'n manier naar het woord van God kijken, als gelovigen, dat wij denken van ja, die Bijbel, die is er niet, dat is niet zomaar een soort hobbyisme of zo, hè, van God of van mensen. Hè, van nou, hè, ja, daar kun je maar zoet mee zijn. Nou, dat kun je inderdaad wel. Hè. Ja, dat houdt haast niet op. Hè, dat gaat maar door. Maar weet je waarom we die Bijbel hebben? Ja, het is een open deur. Maar we hebben de Bijbel omdat God ons iets te zeggen heeft. Iets anders kan ik er niet van maken. Dus God heeft iets te zeggen. Anders had hij het wel verborgen gehouden. Ja, en we weten dat Deuteronomium is nog maar het begin van de Bijbel, is het fundament van de hele godsopenbaring. We weten dat na verloop van tijd er steeds meer bekendgemaakt is. Tot helemaal, dan maken we even een hele grote sprong van Mozes naar Paulus, tot uiteindelijk Paulus in Rome is en daar gevangen zit in zijn eigen gehuurde woning. En dat hij daar het rentmeesterschap, de huishouding ontvangen heeft van God, zo schrijft hij dat in Colossense, om onder u, en dat is de gemeente, het lichaam van Christus, om onder u het woord van God te vervullen. En daarmee wordt het laatste, wat God nog verborgen had gehouden, maar wat hij wel wilde openbaren, daarmee wordt het laatste bekendgemaakt. En dus vanaf begin tot einde zie je in grote lijnen, zie je hoe de Heere zijn woord bekendgemaakt heeft. En dat steeds meer doet. Als je één keer begint met schrijven, weet je, je kunt niet in één keer alles doen, alles schrijven. En dat geldt ook voor spreken, je kunt niet in één keer alles zeggen. Soms denk je wel eens van, je zit helemaal vol met wat je zeggen wil, maar als je alles in één keer zegt, nou, daar word je zelf niet blij van en daar worden je toehoorders ook niet blij van. Dat moet je als het ware opbouwen. En zo heeft God door de eeuwen heen zijn woord opgebouwd. En daar steeds meer van bekendgemaakt, tot uiteindelijk Paulus de taak kreeg om het woord van God te vervullen. En ik geloof, ik moet eerlijk zeggen, ik geloof zo langzamerhand, steeds meer en steeds zekerder, dat wat God door middel van Paulus ook geopenbaard heeft, dat ook inderdaad het laatste is geweest wat hij gezegd heeft. En wat hij op schrift heeft laten stellen. En dat is dus de boodschap voor ons. De boodschap, we noemen dat dan nog steeds, de boodschap van het geheimenis van Christus. Maar ook daarvoor geldt dat sinds de boodschap van het geheimenis van Christus op papier staat, dat het geen geheimenis meer is. God heeft het gegeven. En laten we dat dan maar wel even heel letterlijk zeggen, voor ons en onze kinderen. God is bezig geweest met het bekendmaken van zijn woord. Nou, je kunt niet alles in één keer zeggen. En daarom begon het heel simpelweg, en zeker in het kader van ons onderwerp, als het over de toekomst gaat, daarom begon het heel simpelweg met die woorden van God tegen de slang. Ik zal vijandschap teweeg brengen. Tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht, dat zal u de kop vermorzelen, maar u zult het de hiel vermorzelen. Daar begon het mee. Want je kunt nog niet alles zeggen. En zo is de Heere vanuit dat punt, als het ware, verder gaan openbaren. En die openbaring had er in Petrus' tijd al toegeleid dat Petrus kon zeggen van mensen, bij monden van al de profeten heeft God het lijden van de Christus aangekondigd. En bij monden van al de profeten heeft God het herstel van alle dingen aangekondigd. En alle profeten hebben deze dagen aangekondigd. Zo spreekt Petrus ervan. Dus hoe mooi wil je het hebben? Wij hebben dat fundamentele woord, profetische woord. En we weten dat inderdaad niet voor een eigen opvatting geschikt is, maar dat je dat maar moet nemen zoals het er staat. En dat daar een hoop in staat wat je dan vervolgens weer niet begrijpt, dat ligt aan ons. Daar verbaas je je toch over hoeveel je eigenlijk niet snapt van de Bijbel. Maar met dat beetje wat we wel snappen, daar kunnen we al zo blij mee zijn. Dus daar, laten we dat vasthouden en dan mogen we ondertussen een klein beetje de boel uitbouwen, van wat we weten. Wat de toekomst betreft, wat ik zeg, Genesis 3 vers 15 is het uitgangspunt. Daar wordt in feite over de komst van Christus gesproken, namelijk het moment dat Christus de kop van de slang zal vermorzelen. Dat wordt als één gebeurtenis gezien. En je ziet in het Oude Testament gedurende lange tijd dat alles wat met de toekomst te maken heeft, gezien wordt als één gebeurtenis. Nou, wij leven een behoorlijk eind verder dan Genesis, en ook dan Deuteronomium, en ook dan bijvoorbeeld Handelingen. En wij zijn een stuk verder in de tijd dan bijvoorbeeld Paulus. Ook als het gaat om de late bediening van Paulus. En wij hebben een beetje het idee, maar ja, dat zeggen we misschien niet altijd hardop, maar we hebben een beetje het idee dat die toekomst van God er toch wel heel erg aan zit te komen als het gaat om hier op aarde. Want dan zeggen we soms ook nog wel, het wordt zo langzamerhand ook wel tijd, weet je wel. Alsof wij daar iets over te zeggen hebben en iets van te vinden kunnen hebben. Maar goed, dat het eraan komt, dat is zeker. Sommige mensen zeggen ook van, je kunt goed zien dat wij in de eindtijd leven. Wij leven in de eindtijd. Ik wil eigenlijk, voordat we verder met het onderwerp al zodanig verder gaan, wil ik toch even stilstaan bij dat begrip eindtijd. Als mensen zeggen van, ja, wij leven in de eindtijd, dan wordt dat vaak gezegd vanuit de gedachte van, nou, kijk eens om je heen. En als je toch ziet wat een hoop ellende er is in de wereld, en wat een hongersnoden er zijn, en wat een oorlogen er zijn, en migratie dan nu, is er weer bijgekomen. Nou, dan kun je wel zien dat we in de eindtijd leven. Ja, en dan zeggen mensen dat soms tegen je, en dan, nou ja, goed, ja, en dan moet je voor je fatsoen ook nog vriendelijk terugknikken. Nee, maar, ja, weet je, het slaat natuurlijk nergens op dat je dat als gelovige zegt op zo'n manier. Of het nou waar is of niet waar, dat laat ik even in het midden, maar dat je dat op zo'n manier zegt. Als ik kijk naar alles wat er om me heen gebeurt, weet ik dat ik... Nee, dat is juist een hele slechte raadgever. Hè? Waarom dan? Nou, zegt Peters, wij hebben het profetische woord dat fundamenteel is. Dus daar moet je van uitgaan. En wij moeten... wij mogen, wat mij betreft moeten, volgen wat de schrift zegt. Dat is op basis waarvan je iets kunt zeggen. En waarvan je dus ook zou kunnen zeggen van, wij leven in de eindtijd. Maar als dat niet de basis is, ja, je moet niet om je heen gaan kijken. Je moet niet gaan zeggen van, nou, oh, jongens, als ik zo de krant lees en het journaal zie, nou mensen, nou dan, ja hoor. Dan is het toch gauw zover. Even gauw bijbelteksten bijzoeken. Weet je wel? Ja. Er zijn heel wat gelovigen die op zo'n manier toch omgaan met de Bijbel. En ik snap het wel. Ik bedoel, alles wat er om je heen gebeurt, omstandigheden, dat komt op je af. En dat benauwt je. En dat bepaalt dan ook vervolgens je denken. Maar ja, dat is niet goed. Dat is niet altijd goed. En ik denk dat het helemaal niet goed is. Wij mogen aan de hand van de Bijbel een idee krijgen van hoe die complete knoop van alles wat er met toekomst te maken heeft, hoe dat eruit ziet. En we mogen vervolgens kijken in de wereld om ons heen van in hoeverre stemt de situatie in de wereld overeen met wat ik vanuit de Bijbel leer. Dat is eigenlijk waar het om draait. Eindtijd. Weet je, ja, dat is ook wel balen, maar weet je dat in de HSV het woord eindtijd helemaal niet staat? Jammer is dat eigenlijk. Want ik heb wel wat teksten opgezocht, maar dat zijn allemaal teksten die zijn nog gebaseerd op de NBG-vertaling. Laat maar even naar Daniël toe gaan. Daniël, de profeet Daniël. In het boek Daniël, daar lees je nergens dat Daniël van zichzelf zegt dat hij een profeet is. Maar de Heere Jezus, die heeft het over Daniël, in Matteüs 24, en dan heeft hij het over Daniël de profeet. Als je de gruwel van de verwoesting ziet staan waarover Daniël de profeet gesproken heeft. Dus dan weten we toch dat Daniël een profeet is. En Daniël is de enige in de Bijbel die de term eindtijd. Maar in de HSV is dat geworden tijd van het einde hanteert. En hij doet dat bijvoorbeeld in Daniël 8. Daniël 8. Maar ik geloof dat hier in de MBG-vertaling ook niet eens eindtijd staat, maar ook tijd van het einde. Maar die uitdrukking in Daniël 8 en dan vers 17, die uitdrukking die daar staat, nou, laat ik even in vers 15 beginnen. Daar staat: het gebeurde toen ik het visioen zag, ik, Daniël, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. En hij riep en zei: Gabriël, laat hem daar het visioen begrijpen. En hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. En toen hij kwam, werd ik door angst overvallen en ik wierp me met het gezicht ter aarde. En toen zei hij tegen mij: begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Nou, deze uitdrukking, tijd van het einde, die komt in totaal 5 keer voor in Daniël. En de volgende 4 keer wordt het in de MBG-vertaling dan nog vertaald met eindtijd. Maar hier dan de tijd van het einde. Als je dat nou leest, dan zeg je misschien wel meteen van: oh, dat gaat over de eindtijd. En dan vul je dat gelijk weer in. Maar zomaar even tussendoor, gratis en voor niks. Hè? Een les van wat moeten wij er nou onder verstaan? Onder de tijd van het einde of eindtijd. Moet je even verder lezen. Er staat: terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei: zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de 2 horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. De harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. En dat die afbrak en er 4 voor in de plaats kwamen. 4 koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht. En deze woorden die hebben dus betrekking op de tijd van het einde. Maar als je gaat kijken, vers 20 tot en met vers 22, wat er staat over de koningen van Medië en Perzië en over de koning van Griekenland, dan blijkt dat het iets is wat zich al voor Christus afspeelde. En zeker dat laatste stukje. Dus er wordt ook gewoon gezegd in vers 21, de harige geitenbok is de koning van Griekenland. Dat heeft met het Griekse Rijk te maken. Vers 22 zegt: die horen brak af en er kwamen 4 voor in de plaats. In 301 voor Christus is het Griekse Rijk, dat een eenheid was tot dat moment, is gesplitst en het zijn 4 onderdelen geworden, 4 koninkrijken geworden. 4 gebieden waarover geregeerd werd. Dus als je dat nou strikt neemt, dan zeg je van ja, tijd van het einde, daar gaat dit over. Dus dit gaat over 300 voor Christus. En voor die tijd heeft Daniël dit mogen opschrijven. Dus ja, eindtijd, het begrip als zodanig, is enigszins relatief. Hè? En oké, ik wil er best wel aan dat je dan kunt zeggen van nou, maar goed, wat er toen gebeurde, dat zal misschien nog wel een vervulling krijgen in de toekomst. Maar zeker wat Daniël 8 betreft, ja, is dat eigenlijk helemaal niet zo duidelijk naar de toekomst toe te brengen. Maar wel naar het verleden. En zie je daarin een vervulling. Als u even naar hoofdstuk 11 gaat, vers 35... daar, ja, zit je eigenlijk ook weer midden in een profetie. Maar er staat in vers 35: van de verstandigen zullen er struikelen om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken. Tot de tijd van het einde. De MBG-vertaling zegt hier dan echt tot de eindtijd. Want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. Nou, een stukje verder vind je dat ook weer terug in vers 40. Daar staat, dan zal in de tijd van het einde, of de eindtijd, de koning van het zuiden hem met de hoorn stoten en de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens, met ruiters, met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en er doorheen trekken. Het gaat allemaal over koningen, over tegenstanders. Maar hier proeven we al wat meer van ja, wat er ook voor ons nog in de toekomst ligt. In Daniël 12 vers 4... Nee, ik moet even Daniël 12 vers 1 lezen. Daar staat, in die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Dus nou wordt er over de tijd van het einde, vers 40, wordt gezegd in vers 1 van hoofdstuk 12, in die tijd. En dan blijkt dat hier vers 1 ja, betrekking heeft op de toekomst. Benauwdheid, er wordt over benauwdheid over Israël gesproken, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest. De Heer Jezus, die zegt zelf in Matthäus 24, als het heeft over die benauwdheid, de tijd van grote verdrukking, dan zegt hij van, er zal een verdrukking zijn, zoals er nooit geweest is en na die dagen ook nooit meer zal zijn. Dat stemt overeen met deze woorden. En dat zal plaatsvinden vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nou, en dan staat er in vers 4. Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim. Verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Dit laatste stukje, dat wordt door sommige christenen ook wel uitgelegd als dat de wetenschap steeds meer zal weten, de kennis zal toenemen. Maar ja, daar hoef je natuurlijk geen geleerde voor te zijn om te snappen dat dat hier niet bedoeld wordt. Toch? Dat heeft hier te maken met datgene wat door Daniël opgeschreven is. Houd deze woorden geheim, verzegel dit boek tot de eindtijd. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Dus daar gaat het om. Het gaat om het onderzoeken van de woorden van het boek van Daniël tot het moment dat die verzegeling vervalt. En het dus wordt openbaar gemaakt. Dan zullen velen het onderzoeken en de kennis daarvan zal toenemen. Nou, dan gaat het nog een stukje verder en dan kom je al bijna zo aan het einde van Daniël. En dan, even kijken hoor, dan staat er, nou ik laat ik in vers 8 verder gaan lezen, daar staat, en ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. Dat vind ik heel herkenbaar, wat hier staat. Hè? Ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. Dat hebben we ook wel eens, hè? Ook wel vaak dan lees ik het wel, maar ik begrijp het niet. En dan kun je net doen of je het begrijpt. Maar Daniël die zegt dat ook gewoon, ik begreep het niet. En ik zei, mijn heer, wat zal het einde hiervan zijn? En toen zei hij, ga heen Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Oftewel, tot de eindtijd. Nou, als je hier over de eindtijd leest, dan weet je, dat heeft te maken met die tijd waarin grote verdrukking er zal zijn. En zeker ook de tijd waarin Christus zich gaat openbaren.
Het is wel gepubliceerd.
Nou, het is gepubliceerd en toch kan het geheim zijn. Omdat de kennis, kijk, je gaat het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Alleen, het is nog niet duidelijk. Dus de woorden die er staan, die worden verduidelijkt naarmate je dat vervuld gaat zien, uiteindelijk in de wereldse geschiedenis. En dan ga je het begrijpen. En dat geldt voor heel veel dingen.
Wat wordt er dan bedoeld van, hou deze woorden geheim? Nou, dan moet je dus uitgaan van het moment waarop Daniël dit schreef. Op dat moment had niemand er enig idee van. Als het even gaat om wat er bijvoorbeeld in Daniël 8 stond. Op het moment dat er in Griekenland, of dat je dat Medisch en Persische Rijk kreeg, dat volgde het Rijk van Babel op. Daarna kreeg je de Meden en de Perzen. En daarna kreeg je de Grieken. Op het moment dat dat gebeurde, ja, was het niet meer verzegeld. Want snapten mensen wat er aan de hand was. Hij had het al geschreven. Het was al bekendgemaakt. Griekenland zal in 4 stukken uiteenvallen. Stond er allemaal. En toch was het verzegeld tot het moment dat het vervuld werd. Nou, en hier staat vervolgens het een en ander wat we in hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12 hebben gelezen. Wat Daniël beschrijven moest. Dat is verzegeld tot de eindtijd. Dat is blijkbaar een andere eindtijd dan die eindtijd waar we in Daniël 8 over lazen toen het met betrekking tot Griekenland vervuld werd. Wat hier staat is nog niet vervuld. Er is nog niet een verdrukking geweest die zo zwaar is als er nooit geweest is en ook nooit meer zijn zal voor Israël. Dat moet notabene nog komen. En op het moment dat dat komt, ja, wordt dit openbaar. Want, ja, ik denk, je moet dit toch wel...
Het is nog wel
gezegd. Ja, in die zin dat het nog niet vervuld is. Dus op het moment dat het vervuld wordt, wordt het verzegeld. Dus, wordt het ont... Oh, ja, wordt de zegel losgemaakt. Ja, geopend. Dus je moet dat toch een klein beetje... ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar je moet het toch een beetje ruim zien, zeg maar. Nee, maar, want er staat hier ook, hè, u Daniël houdt deze woorden geheim. Nou ja, dan zou je, als je dat zo leest, dan zou je kunnen zeggen van, nou, Daniël moet die woorden geheim houden tot de tijd van het einde. En dan mag hij ze openbaar maken, want dat zit er eigenlijk in opgesloten. Maar het enige wat Daniël te horen krijgt is, hij moet die woorden geheim houden en ze verzegelen. In dit boek. En dat gebeurt inderdaad tot de tijd van het einde. Wat Daniël betreft, in vers 9, daar staat dan, ga heen Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. En in vers 13, daar staat, maar u ga heen tot het einde, want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Dus op een gegeven moment, dan zal ook Daniël weer opstaan. En ja, dat heeft te maken met degenen die van Christus zijn. Hè? Daniël zal opstaan, er zullen meerdere opstaan. Abraham zal opstaan. Er wordt over Abraham gesproken die aanzit aan in het Koninkrijk Gods. Al dat soort dingen. David. Allemaal mensen die zullen opstaan. Geldt ook voor Daniël. Maar wanneer staat hij op? Nou, in de periode die genoemd wordt eindtijd. Nou, als je dat nou zo allemaal leest, dan moet je eigenlijk, ja, tot op zekere hoogte tot de conclusie komen dat de eindtijd er nog niet is. Want als dat zo is, dan snappen we alles wat er staat in Daniël. Dan zouden we alles snappen wat er staat, maar het is nog steeds verzegeld. En dat geldt, ja, in het verlengde daarvan, dat geldt in feite ook voor het boek Openbaring. Er staat natuurlijk heel veel beschreven. En daar wordt ook gesproken over een verzegeld boek. En dat wordt ontzegeld, geopend. Alleen, dan is het weliswaar geopend. En dan wordt er beschreven wat er staat als er een zegel geopend wordt. Maar snappen doe je het niet. Maar weet je wanneer je het wel snapt? Even in het algemeen gesproken, op het moment dat het gebeurt. Dan snap je het. Nou, en dat is... Ja, even met terugwerkende kracht. Nou, precies wat er aan de hand was met Petrus. Op de Pinksterdag, de dagen daarna. Dat hij daar staat te prediken. Van mensen, heb je wel door dat al de profeten deze dagen hebben aangekondigd. Voor Petrus was het opeens helemaal duidelijk geworden. Dat boek dat gesloten was met profetie. Dat werd opeens, in ieder geval voor wat betreft dat deel, duidelijk. Hij ging het opeens... Nou, opeens, wat heet, maar hij ging het zien. Nou, Petrus die heeft het daar over die dagen. We lezen hier het begrip eindtijd. Nou, je ziet dat, ja, hè, dat is allemaal een beetje... het is maar de vraag of je zomaar kunt zeggen van, nou, wij leven nu in de eindtijd. Hè? Ik denk als dat zo zou zijn, dan zouden we veel meer snappen. Hè, dus ja, en laten we daar voorzichtig mee zijn. Wij leven wel, dat idee heb ik wel, in de laatste dagen. Oh, dat zeker. Het gaat allemaal ergens naartoe. Hè? Dat is een mooi begrip, einde in de Bijbel. Dat betekent ook doel, hè? Doeleinde. Hè? Een doeleinde. Het gaat ergens naartoe. Maar ik denk dat je bijbels gesproken wel kunt zeggen dat wij in de laatste dagen leven. Hè? Daarvoor wil ik nog heel eventjes terug naar Handelingen 2. Ik hoop trouwens volgende keer, dat is eind november, dan hoop ik een... Even via het scherm wat te laten zien over de lijn van Gods plan. Ook de lijn zoals je die in het boek Handelingen geschetst vindt. En dan kunnen we daar ook wat duidelijker uit afleiden met elkaar dat wij wel in de laatste dagen leven. Alleen, dat klinkt misschien heel spectaculair, hè? Ik kan dat zo zeggen. Mensen, wij leven in de laatste dagen. Weet je, als ik dat zo zeg, dan denk je van, oh, spannend. Hè? Maar als ik er dan achteraan zeg van, ja, Petrus leefde ook al in de laatste dagen, dan is de lol er gelijk weer af. Hè? Maar zo lang duren die laatste dagen, wou ik maar zeggen. Hè, maar in Handelingen 2, dat is echt op de Pinksterdag, dan is Petrus aan het woord. En dan gaat het over de uitstorting, hè, van Heilige Geest en de mensen die daar beginnen te spreken in allerlei talen. En dat wordt nog verstaan ook, maar anderen verstaan het weer niet en die denken van dat is gebrabbel. Hè. Ja, ik kan me voorstellen, hè, als wij Russisch horen, dan denken we misschien ook wel dat is gebrabbel. Hè. Ja, misschien is het wel een hele mooie taal, dat weet ik niet, maar dat zou je maar zo kunnen denken. Dus... De een die zegt van, oh jongens, wat is hier aan de hand? En de ander die zegt van, nou, ze hebben gewoon te veel wijn gedronken. En dan gaat Petrus ze toespreken. Hij zegt in vers 15, of in vers 14 zegt hij, Joodse mannen. Handelingen 2 vers 5, vers 14, halverwege. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn, laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt. Want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Ja, en wat heeft de profeet Joël nou gezegd dan? Nou, hij zegt, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongelingen zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Dus zo zal het zijn in de laatste dagen. En dat is wat Petrus hiervoor zegt. Dat wat hier aan de hand is, dat zijn die laatste dagen. En dat zijn dus ook de dagen waar Petrus het over heeft in Handelingen 3, in vers 24, als hij zegt van ook al de profeten, vanaf Samuel en zoveel als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. Want het blijkt dat er op heel wat plekken in de Bijbel gesproken wordt over de laatste dagen. En wat er in de laatste dagen allemaal gebeuren zal. En zelfs Paulus die schrijft in zijn laatste brief over de laatste dagen. En over wat er in die tijd gebeuren zal. En daar kun je ook een klein beetje uit opmaken, of een klein beetje zeg maar gewoon helemaal... Dat als Paulus daar in zijn laatste brieven over schrijft, dat dus dagen zijn waar wij ook deel aan hebben. Op de een of andere manier. En hoe dat precies zit, hoe dat nou zo gekomen is, Dat hoop ik dan volgende keer een klein beetje duidelijker te laten zien aan de hand van het grote scherm. Dan gaan we het zien. Maar ja, en dat wij daar inderdaad mee van doen hebben, dat blijkt. Hier heb je Petrus, die Joël hierin aanhaalt. En als u nou even zo met mij meekijkt, dan zie je dat hier ook iets aan de hand is. Hè? Dat hier ook een volgorde in blijkt. Want om even de grote stap te maken, het eindigt in vers 20, aan het eind van vers 20, met de grote en ontzagwekkende dag van de Heere. Daar eindigt het mee. Dus als Petrus Joël aanhaalt, dan gaat het hier over de route naar de grote en ontzagwekkende dag van de Heere. Daar gaat het om. En die grote en ontzagwekkende dag van de Heere, of dag des Heeren, dat is nou Gods toekomst. En die dag die begint met de wederkomst van Christus. Met de openbaring van Christus. En dat werd al in Handelingen 1 aangekondigd. Deze Jezus die van u opgenomen is, komt op dezelfde wijze terug. Als u hem hebt ten hemel zien varen. Het is de wederkomst van Christus. In Handelingen 3, we hebben dat aan het begin van de avond gelezen. Daar staat in aan het eind van vers 19 en in vers 20... Er staat, er zullen tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heere en hij zal Jezus Christus zenden. Dus daar heb je die wederkomst. Nou, dat is nou de grote en ontzagwekkende dag van de Heer. En dan beschrijft Petrus aan de hand van de profeet Joël hoe de weg daar naartoe is. En dat doet hij heel eenvoudig door tegen die Joodse mannen te zeggen van, ja jongens, wat jullie nou hier zien. En hij noemt ze ook nog broeders. Dat zagen we net in Handelingen 3 ook. Hij noemt ze broeders. Het zijn broeders immers, naar het vlees. Hij zegt van, wat jullie hier nu zien, dat is niet dronkenschap of iets dergelijks. Daar is het veel te vroeg voor. Hij zegt Petrus, nog maar 3 uur van de dag. Nou, wij zouden zeggen, het is nog maar 9 uur. Dat is veel te vroeg. Nee, zegt hij, maar wat je nu ziet is in overeenstemming met wat Joël zegt. En wat zegt Joël? Nou, Joël zegt, God zegt, doe Joël, het zal zijn, vers 17, in de laatste dagen, dat is de hele periode, inclusief de dag des Heren, de laatste dagen, want na de laatste dagen komen er niet nog een keer dagen, dus de laatste dagen, dat moet inclusief de dag van de Heren zijn. Het zal zijn in die periode van de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Mooi hè? Gelijk even uitleggen. Er staat hier op alle vlees. Dan denken wij meteen van, oh dat is alle vlees. Maar dat staat er niet. Er staat alle vlees en dan staat er vervolgens en uw zonen en uw dochters. Dus dat is alle vlees wat hier bedoeld wordt. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen, en ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En broeders en zusters, wat daar in vers 17 en 18 staat, dat is nou precies wat er gebeurde in Handelingen 2, maar ook in Handelingen 4 en in Handelingen 5... En in Handelingen 10 bijvoorbeeld. En in Handelingen 19. Dat zijn namelijk telkens die uitstortingen van de geest. Want Handelingen 2, dat is maar 1 keer. Wel de belangrijkste, maar namelijk de eerste. Maar gedurende handelingen stort God steeds van zijn geest uit. En wat gebeurt er als God van zijn geest uitstort? Dan beginnen mensen in tongen te spreken over het algemeen. Ze beginnen te profeteren. Mensen zien visioenen. Mensen dromen. Met andere woorden, wat je hier leest in vers 17 en 18, dat is de periode van handelingen die daar beschreven wordt. Dit is nou wat er gaande is in de laatste dagen. Maar Petrus die haalt niet alleen die woorden aan van Joël, hij gaat nog verder. In vers 19 zegt hij, en ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rook of rookwalm. Nou, volgende keer dan zullen we daar wat teksten over opzoeken en dan zul je ontdekken dat bloed, vuur en rook, die tekenen en wonderen waar het hier over gaat, dat die zich afspelen direct voorafgaand aan de wederkomst van Christus. In de tijd die wij nu noemen de tijd van grote verdrukking, de benauwdheid. Dan zullen er tekenen, wonderen zijn in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. We gaan dat opzoeken aan de hand van Openbaring. En waar gaat het naartoe? Nou, dat gaat toe naar vers 20. De zon zal veranderd worden in de duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En broeders en zusters, wij moeten maar leren om ons te houden aan dat wat de schrift zegt. En we moeten ons niet helemaal de kop gek laten maken door mensen die zeggen van, oh jongens, dit jaar gebeurt het een paar keer dat er rode bloedmanen zijn. Ja, dat wij die dingen rode bloedmanen noemen, dat wil toch niet zeggen dat God daarmee bedoelt, als hij het heeft over dat de maan in bloed verandert, dat dat hetzelfde is? Dat is toch belachelijk, als je er goed over nadenkt? Maar ja, nee, weet je wat het mooie is? Die bloedmanen, die blijken dan ook nog precies op een van de feestdagen te zijn van het volk. Ja, jongens, so what? Hè? Ja, ik geef gelijk toe, ik heb makkelijk praten achteraf, want er is allemaal niks van gebeurd. Hè? Dus dat is altijd mooi. Zeg ik ook helemaal eerlijk hoor. Maar ik had er van tevoren ook geen vertrouwen in. Dat moet ik er ook maar bij zeggen. Hè, maar ja, wat maakt dat nou uit? Wie zegt dat het volk van Israël de feesten viert op de precieze tijden die God oorspronkelijk bedoeld heeft? Er is niemand die dat zeggen kan. Hè, en het is maar sterk de vraag of dat inderdaad allemaal klopt. Het Joodse volk zit, wat de jaartelling betreft, zitten ze ergens in 5700 zoveel. Ja, dat zal allemaal wel, maar als je de Bijbelse jaartelling op een rij zet, kom je toch al zo over de 6000 heen. Dan heb je hier niet onderweg ergens verteld. Dat verschil is te groot. Weet je, wij moeten leren om datgene wat er in die kluwen zit, om dat daar mooi te laten zitten. Dat moeten we eigenlijk leren. Wij moeten dat niet op onze eigen manier zitten te ontknopen. Alles uit elkaar trekken en dan valt het ook helemaal uit elkaar. Sommige knopen, die zijn er om losgemaakt te worden. Maar er zijn ook knopen, die zien er op zich al zo mooi uit. Die moet je gewoon mooi zo laten. En ik heb het idee dat het woord van God, als het gaat over de toekomst, dat zo'n soort knoop is. Waar je niet een draadje uit moet halen en dan moet zeggen van, nou ja, och, ja, hè, nu is het zover hoor. De rode bloedmanen zijn er. Ja, maar ja, je moet eens kijken hoe zoiets de christenheid weer bezig heeft gehouden in de afgelopen tijd en nog. Nee, kijken naar wat de schrift zegt. En wat zegt de schrift over de tekenen aan zon en maan? Daarvan zegt de schrift, daarvan zegt de Heer Jezus zelf heel duidelijk in Matteüs 24, dat gebeurt direct na de grote verdrukking. Nou, ik heb geen grote verdrukking gezien in de afgelopen 3,5 jaar. En dan zouden nu dus opeens die tekenen moeten zijn? Hè? Kijk, zo werkt het niet. En dan denk ik van, nou, gelukkig werkt het zo niet. Wat allemaal niet wegneemt, dat ik bij wijze van spreken, maar ja, wie ben ik, liever zou hebben dat vandaag voorbij is dan morgen. Zo'n verlangen heb ik heus wel naar de Heer. Maar ja, het gaat toch allemaal zoals Hij wil dat het gaat. Het handelt zich, het loopt, het ontwikkelt zich volgens zijn plan. En daarin is zijn woord fundamenteel, oftewel daarin is zijn woord ons uitgangspunt. En mogen we daarin groeien. Nou, we gaan volgende keer weer met frisse moed verder. En dan, dan vertoon ik een lichtbeeld erbij. Meneer Schoenenberg. En dan zullen we ook nog wel het nodige weer gaan opzoeken in de Bijbel. Dus komt allemaal wel goed. Zullen we met elkaar de Heer ook danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken, Heer, dat u ons ook deze avond weer gegeven hebt, dat we hier bij elkaar konden zijn, dat we zo in alle rust, Heer, bezig mochten zijn met de dingen van u, van uw woord. En dank u wel, Heer, dat we daarin stukje bij beetje verder mogen komen, meer mogen ontdekken van wat uw plan is, van wie u bent en wat u doet. En Heer, dat we ook steeds weer meer mogen ontdekken dat het niet gaat zoals wij mensen het vaak verwachten, maar dat het allemaal wel gaat zoals u het voorzegt in uw woord. En Heer, dank u wel, Heer, dat we uw woord mogen begrijpen, daarmee bezig mogen zijn, Heer, daarin mogen groeien. Heer, en dat u ons daarin ook helpt en leidt. Heer, en dat als het een keer zover is, dat we ook wellicht wat dingen gaan zien, Heer, die de vervulling blijken te zijn van dat wat u zegt in uw woord. Heer, we willen u zo danken dat we in ieder geval nu mogen leven in de tijd waarin we deel hebben gekregen aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. We willen u danken, Heer, voor de geweldige zegen die daaraan verbonden is. De positie, Heer, en de zekerheid die we hebben dat we met uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, verborgen zijn in u. Heer, dat ons helemaal niets meer kan gebeuren. Heer, we kunnen ons nauwelijks voorstellen wat een enorm voorrecht het is, Heer, dat we weten mogen dat we u toebehoren. Dank u wel daarvoor. Heer, en we willen zo bidden, Heer, dat we dat als uitgangspunt mogen hebben en nemen voor het leven van elke dag, maar ook, Heer, voor het bestuderen van uw woord en het overdenken daarvan. Dank u wel dat u ons daarin verder brengt en dat u ons daarin leidt en dat u dat doet, Heer, door uw Heilige Geest en zo tot uw doel komt. We danken en we mogen elkaar zo aan u opdragen en voor elkaar bidden, Heer, dat we, Heer, ook in de komende tijd door u gebruikt mogen worden, tot zegen gesteld mogen zijn, Heer, maar ook dat we in de komende tijd ook uw nabijheid in alles mogen ervaren, ons daarvan bewust mogen zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat u bij ieder van ons bent en voor ieder van ons zorgt en dat u zo ook zorgt voor al onze broeders en zusters. Dank u wel daarvoor, Heer, en dank dat u uw weg zo met ons gaat. We danken, Heere, en we bidden dat niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.